Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit het Oude Testament, uit het boek van de Klaagliederen. En daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 33. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de Romeinenbrief, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 5. Mag ik u eerst lezen uit Klaagliederen 3, vers 21 tot en met 33. Dan lezen we daar in Gods woord. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden, want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want wanneer hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Tot zover de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing uit Romeinen 5. En daarvan de eerste vijf verzen. Waar we lezen in Gods woord: wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinden en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Amen. Gemeente, ik kan me best voorstellen, toen u binnenkwam en u zag het op de borden staan, Klaagliederen. U dacht, dat is een heel somber verhaal. En voor een deel hebt u daar natuurlijk ook gelijk in. Maar om te beginnen, de Heere heeft de naam van dit Bijbelboek anders genoemd. Als we in de grondtaal kijken, dan heet dat Bijbelboek Ega. En Ega betekent ach. Het is een uitroep van smart. Zoals wij dat ook kunnen hebben en zeggen tegen elkaar: ach, hoe hebben deze dingen nou kunnen gebeuren? Datzelfde woordje ach, Ega in het Hebreeuws. Daar gaat het hier om. Dat woordje Ega, daarmee begint het eerste hoofdstuk, het tweede hoofdstuk en het vierde hoofdstuk. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Daar gaat het om. Ja, vreselijke dingen zijn er gebeurd in Jeruzalem. Maar daar blijft het niet in steken. Op die vraag Ega, hoe heeft dat kunnen gebeuren, komt er een antwoord. En dat is heel herkenbaar. Daardoor heeft dat lied, het klaaglied, dat heeft veel mensen in de loop der eeuwen aangesproken. Men heeft zich verwant gevoeld met Jeremia, de schrijver van deze liederen. En gewerkt door de Heilige Geest en uit louter genade is het ook hun lied geworden. De tekst voor de prediking is hieruit genomen en is het 24e vers. Waar we lazen, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Het is een persoonlijke belijdenis van Jeremia als hij dat zegt. Hij heeft het niet over ons deel, maar over mijn deel. Trouwens, gemeente, dat woord deel, dat is een heel beladen woord in het Jodendom. Want toen het beloofde land werd uitgedeeld onder de stammen van Israël, kreeg de stam van Levi geen eigen grondgebied, dat weet u toch. Zo lezen we in Numeri 18, vers 20, ook zei de Heere tot Aaron, gij zult in hun land niet erven en gij zult geen deel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel en uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. Als de stammen, alle stammen konden een gedeelte van het land het hunne noemen en zeggen dat is nou mijn bezit, behalve Levi. Zijn bezit is niet zichtbaar te maken. Zijn bezit kan hij aan niemand tonen. Zijn bezit is een naam. En toch is Levi hiermee het rijkst gezegend van allen. De Heere is mijn deel. Het woord Heere staat hier met hoofdletters geschreven. Het zal u zijn opgevallen bij de schriftlezing. Dat betekent dat de God van het verbond wordt aangeduid. En heb je ook geproefd die grote vastheid en stelligheid van spreken. De Heere is mijn deel. Er is geen twijfel mogelijk, er zit geen ruimte in. Het is vast en zeker, onwrikbaar. De Heere is mijn deel. En want als de verbondsgod, dat is God in Jezus Christus voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn, gemeente? Of welke situatie of welk verdriet kan er groter zijn en sterker zijn dan Hij? In de woorden van de dichter klinkt ook geen enkele aarzeling of twijfel door. Land kan door vijanden worden geroofd, bezit kan worden gestolen. Maar het bezit waarover Jeremia spreekt blijft tot in de eeuwigheid. Hij de mijne en ik de zijne. Misschien maakt het luisteren naar deze belijdenis van Jeremia u jaloers en vraagt u zich af, hoe is het daartoe gekomen? Welke weg is de Heere met hem gegaan? Dan zeg je, ja, dit heeft hier allemaal te maken met hetgeen er is gebeurd op de zevende dag van de vijfde maand van het jaar 587 voor Christus. De poorten van de stad van Jeruzalem begaven het en ze klommen over de muren. Het leger van Nebukadnezar stroomde de stad binnen, dood en verderf zaaiend. Mensen gilden het uit in doodsangst en enkele uren later lagen de straten bezaaid met lichamen. Delen van de stad stonden in brand en de tempel, het teken van Gods tegenwoordigheid te midden van zijn volk, werd met de grond gelijk gemaakt. Koning Zedekia werd gevangen genomen en samen met de overlevenden weggevoerd naar Babel. Alleen de allerarmsten bleven achter. De ogen van Jeremia dwaalden over wat eens de trotse stad van koning David was. Maar nu voor een deel een rokende puinhoop. Wat er nog aan huizen stond, lag nu onbeschut, doordat de stadsmuur voor een deel was afgebroken. Vriend en vijand konden onbelemmerd in en uitlopen. Ik ben de man die ellende gezien heeft, zegt Jeremia aan het begin van het derde hoofdstuk. Zelf heeft hij het overleefd, maar de beelden van hetgeen hij gezien heeft en het schreeuwen van die mensen raakt hij niet meer kwijt. Over de vraag wie hen dat heeft aangedaan, laat Jeremia geen twijfel bestaan. Alleen al in de eerste 13 versen van dit hoofdstuk begint de zin tot 18 keer toe met de woorden hij heeft. En wijst Jeremia naar boven. De Heere heeft dat gedaan. Wat in Jeruzalem is gebeurd kwam uit Gods hand. Hij heeft mij gevoerd in de duisternis. Hij heeft zich tegen mij gewend. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft mij dichtgemuurd. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. 18 keer toe. Hij heeft. Vanuit de diepte wordt de vinger uitgestoken naar God. Gij hebt het gedaan. En toch, gemeente, valt er ondanks alle rouw en verdriet winst te melden. Want zowel bij de weggevoerden als bij de achterblijvers zijn de ogen opengegaan. En u weet eens het. Het waren valse profeten die zeiden vrede, vrede en geen gevaar. Het waren leugenaars die zeiden u zal geen kwaad overkomen. Jeremia had hen van zere wegen hiervoor gewaarschuwd en gezegd vertrouwt niet op valse woorden, zeggende des Heere, tempel, des Heere, tempel zijn deze. Het waren leugenaars die zeiden u zal geen kwaad overkomen. Valse profeten, gemeenten hebben altijd de wind in de zeilen, dat was toen zo, dat is nu zo. Ze zeggen altijd wat de mensen willen horen, aangename woorden. Woorden die niet diep in het leven van een mens binnendringen. Je hoeft er ook niets voor te doen en je hoeft er ook niets voor te laten. Alles wordt goed gepraat. Ze zeggen God is immers liefde. De mensen die onder een kokend hete zon richting Babel marcheren weten beter. Niet dat ze zich hebben laten overtuigen door de prediking van Jeremia, maar de feiten hebben hem gelijk gegeven. En voor velen was het te laat. Te laat. Gemeente, dat kan nog steeds gebeuren. Mensen die hebben gebroken met God en met zijn dienst. Maar ook mensen die zich zondag in zondag uit laten vermanen, zonder tot erkentenis der waarheid te komen. Ook dat kan. Beiden hebben geen rekening gehouden met God en met de kwetsbaarheid van het leven. Zowel bij de weggevoerden als bij de achterblijvers is het nu duidelijk. De Heere is deze weg met zijn volk gegaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Jeremia is niet meer de enige die de roede van Gods verbogenheid heeft gezien. En gemeente, daar ligt als ware het schakelpunt in dat boek van de klaagliederen. Daar zit het keerpunt. Op het moment dat een mens zichzelf bij God gaat aanklagen, God in het gelijk gaat stellen, bij God zijn schuld beleidt. Psalm 130 zegt dat zo prachtig, want bij u is vergeving. Het is zo'n kostelijk woord in de Bijbel. U zou dat mee moeten nemen. Iedere dag over moeten nadenken, moeten proeven dat woord. Dat er bij God vergeving is, altijd geweest. En waar dat vanuit het hart gebeurt, en dat gebeurde. Daar verandert het hele leven. Ega, jawel, hoe heeft dit toch kunnen gebeuren? Daar geven ze antwoord op. Wij zijn degene die het hebben misdaan. Wij hebben tegen u gezondigd. Wij hebben uw wegen verlaten. Heere wil het vergeven en wil gedenken. En daar ligt nou dat omslagpunt in dat boekje van de klaagliederen, het boekje Ega. U zegt, liepen ze niet meer op de weg naar Babel onder de kokende zon? Dan zeg ik, ja, daar liepen ze nog steeds. En toch was het leven totaal veranderd. Kunt u zich dat voorstellen? Kunt u dat begrijpen vanmorgen? Dan is de ziekte is er nog steeds. En toch is alles veranderd. Het gebeurt nog steeds. De vinger die aanvankelijk naar de hemel wees, die wijst nu naar henzelf. Wij en onze vaderen tevens. Wij hebben gezondigd. Wij hebben uw woord naast ons neergelegd. Wij eerden u slechts met de lippen, maar ons hart was er niet bij betrokken. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. Wij zijn uw stem ongehoorzaam geweest. Te midden van alle denkbare ellende wordt de kracht gevonden om niet God maar zichzelf aan te klagen. En ze belijden zijn gramschap dubbelwaardig te zijn. Luisteren naar de klaagliederen is luisteren naar het lied van geduld en geloof van Gods kinderen. In dat lied uit de diepte beluisteren we de ongekend mooie en rijke belijdenis van Jeremia. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De klaagliederen blijven niet steken in zelfbeklag, gemeente. Zo in de zin van, waarom moest mij dat nou overkomen? Hier wordt ook niet gezegd, Heere, ik geloof pas echt dat u naar me luistert en mij verhoort als u de feitelijke situatie voor me verandert. Nee, zoals soms ook een zieke bidt en zegt, Heere, wilt u mij genezen? En als dat dan niet gebeurt, daaruit de conclusie trekt dat God niet heeft gehoord. Maar zo ligt het niet. Zo ligt het niet. Mensen die bidden en zeggen, als in mijn leven alles zich weer ten goede keert, dan weet ik dat ik genade gevonden heb bij God. Gemeente, dit soort gebeden lopen stuk. In de klaagliederen. Ik blijf het maar klaagliederen noemen. De aanduiding klaagliederen, gemeente, is ongeveer 200 voor Christus door de vertalers van de Septuagint ingevoerd. En zijn toen overgenomen in de eeuwen die daarop kwamen. Zo is het ontstaan. In de klaagliederen zegt Jeremia dat wat in Jeruzalem is gebeurd niet bij geval is. Maar uit Gods straffende hand komt. Hier is God aan het werk. Gij hebt het gedaan. En het was terecht dat u het hebt gedaan, Heere. In vers 20 schrijft hij, mijn ziel gedenkt er wel ter degen aan. En zij bukt zich neder in mij. Hier bukt een zondaar voor God. En waar een mens gaat buigen voor God en zichzelf gaat aanklagen en zijn schuld gaat belijden. Gemeente, daar is Gods geest aan het werk. De Heilige Geest vult alleen lege ruimte. Als God zich door woord en geest aan een mens bekend maakt, dan leidt hij hem in de diepte en toont hem dat hij volledig rechtvaardig zou handelen als hij niet naar hem zou omzien. En daar in de diepte beleidt ook Jeremia met de 22e vers: het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. De klaagliederen, een gebed uit de diepte. U zegt, hoe diep? Dan zeg ik, een diepte die alleen in het lijden en sterven van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Zo diep. En het is om zijnentwil, vanwege zijn verzoenend lijden en sterven, dat de klacht uit de diepte niet het laatste woord heeft en niet blijft steken in de Godverlatenheid. Om zijnentwil heeft de ontreddering niet het laatste woord, maar krijgt hij de kracht om God te smeken of hij wil gedenken. Gedenken aan zijn volk. Gedenken aan zijn verbond. Gedenken aan zijn barmhartigheid. Gemeente, hoe is het mogelijk? Zij die getroffen zijn door de roede van Gods verbogenheid zeggen: aan Gods genade komt geen einde. Je zult er nooit in slagen om in woorden weer te geven wat schuldbelijden betekent. Wanneer alle verweer uit handen is geslagen en je de Heere bijvalt in je zijn oordeel over je leven, bijvalt over de weg die hij met je gaat, maar anderzijds juist daar in de diepte wordt dat nieuwe leven geboren dat uit hem is. Er wordt kracht ontvangen. Er komt uitzicht zelfs over de grens van het leven heen. Er wordt ervaren en doorleefd dat zijn barmhartigheid groter is dan onze schuld. Als je tegenover een wereldse rechter schuld bekent, wordt je beoordeeld. Maar wie zijn schuld belijdt voor Gods aangezicht, vindt vergeving, vindt genade, vindt barmhartigheid. Het uit de schuldbelijdenis opkomende nieuwe leven beroemt zich niet op de mens en niet op eigen kennen en kunnen, niet op machten en krachten in deze wereld, maar enkel en alleen op Gods genade en ontferming in de Heer Jezus Christus. Het beleidt en zegt met Jeremia in vers 23: uw trouw is groot. Wel gelukzalig, gemeente, is de mens die heeft leren zwijgen. Of zoals Jeremia zegt in vers 29, hij steken zijn mond in het stof, zeggende: misschien is er verwachting. Uitgepraat. Geen enkel verweer meer tot God. Lege handen worden er opgeheven. En gemeente, dan is er ruimte gekomen voor de Heilige Geest. En voor zijn herscheppend en zijn vernieuwend werk. Dan is er ruimte om alle gaven van vertroosting in te dragen en uit te stallen in het hart van de zondaar. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Niet het verstand. Niet het verstand. Daarom kan de wereld de Heilige Geest niet ontvangen. Omdat ze leeft bij het verstand, bij wat ze kan bevatten en al het andere afwijst. Niet het verstand is hier de bron van kennis. Het is niet de uitkomst van een redenatie en zo in de trant van alle mensen zijn zondaars en Christus heeft voor zondaars de schuld betaald, dus ben ik gered. Nee, mijn ziel zegt, dat is een wetenschap waarvan het hele leven doortrokken is. Alles wat hij doet, wat hij spreekt, wat hij denkt, dat wordt daardoor geleid. Het is een wetenschap die de Heere zelf door woord en door geest werkt. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. In het Hebreeuws staat er dan een woordje, het woordje jachal. Dat mag je ook vertalen met wachten. Eigenlijk dat ouderwetse Nederlandse woord verbeiden. De kinderen zullen dat al niet meer kennen, denk ik. Verbeiden. Verbeiden, dat wil zeggen, je wacht op de komst van iemand van wie je zeker weet dat hij zal komen. Het is helemaal geen vraag van, komt hij nog? Nee, hij zal komen. Maar het kan nog wel even duren. Dan gebruikten ze vroeger dat woord verbeiden. Verbeiden. Habakkuk 2 vers 3, daar lezen we dat ook. Zo hij, dat is de Heere, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Zo staat het er. De Heere verbijde. De Heer is goed, degene die hem verwachten en der zielen die hem zoekt, zo lazen we in vers 25. Nee, het is geen bezit dat wij hier in aarde vaten hebben, maar mot en roest het kunnen aantasten en vernietigen. Maar het is zoals Paulus het schrijft in Colossense 3. Als die zegt van gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wij leven uit het geloof. Heel opmerkelijk is dat. Als je met mensen praat, misschien is dat u ook wel overkomen hier in een gesprek met elkaar. Over de Heere zoeken en kloppen aan de poort. Bij de Heere, dat kunnen we allemaal voorstellen. En wanneer ga je zoeken? Dat doe je toch pas als je het woord leest en je gelooft dat dat woord toch waar is. Ga je naar de Heere zoeken? Zoek je in zijn woord? Maar heel opmerkelijk is het als het gaat over het vinden. Dan zijn er zoveel mensen in één keer die denken dat er dan iets bijzonders moet gaan gebeuren. Dat je een teken krijgt uit de hemel. Op een bijzondere manier wordt stilgezet. Maar dat is niet zo. Ook het vinden is een zaak van het geloof. Vinden is ook een zaak van het geloof. Geloof gewerkt door woord en door geest. Dat er die ruimte komt. Dat er zo'n vertrouwen komt naar de Heer. Dat er niets meer is wat scheiding maakt tussen jezelf en hem. Dat je dat vertrouwen wandelt. Niet alleen kloppen en zoeken. Ook vinden, een zaak van geloof. En juist gemeente, omdat ons heil daar wordt bewaard en onaantastbaar is bij de Heer Jezus Christus, Juist daarom zijn Gods kinderen hier nooit werkelijk in nood. U zegt ze lijden ook. Ja, ze lijden ook. Maar niet in nood. Daardoor kon Paulus ook roemen in verdrukkingen. We hebben dat met elkaar gelezen. Hij roemt ook in de verdrukkingen. Want, zegt Paulus, die verdrukkingen die werken lijdzaamheid. Dat zeg ik tegen de kinderen. Lijdzaamheid betekent dat je geduldig draagt, niet in opstand komt, je niet verzet. De Heere legt je als ware een last op en je draagt die last. Het werkt lijdzaamheid. En de lijdzaamheid werkt bevinding. Je bevindt dat het woord van God tot op tittel en jota na waarheid is en vast is. En die bevinding die werkt hoop. Dat is een levende hoop. Dat is die hoop naar waarover de Heer gesproken wordt. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Ja. Die bevinding werkt hoop. En de hoop stelt u teleur. Beschaamt die? Nee. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Ik wil er de jonge mensen nog eens op wijzen. Als er gesproken wordt over de liefde in 1 Korinthe 13. Die liefde die nimmer meer vergaat. Dan is dat niet de liefde die wij kennen tussen mensen. Maar is het die liefde die uitgestort is door de Heilige Geest in het hart. Die liefde blijft eeuwig. Die houdt niet op. Daar gaat het over. En juist omdat ons heil wordt bewaard en onaantastbaar is, zijn Gods kinderen nooit echt in nood. Ook Paulus niet in de verdrukkingen. En even ze gevochten tegen wilde beesten en driemaal met roede gegeeseld en noemt u maar op hoeveel keer schipbreuk geleden. De apostel schrijft in Romeinen 8 die bekende woorden. Wie zal ons scheiden van de liefde in Christus? Heb je er wel eens over nagedacht? De wereld kan veel, maar nooit een kind van God losmaken van de liefde van Christus. Daar is verdrukking niet toe in staat, benauwdheid niet, vervolging niet, honger niet, naaktheid niet, het zwaard niet. Dat werk van God is zo vast. Paulus schrijft op een bepaald moment in 2 Korinthe 1 dat hij boven zijn macht is verzocht. Dat hij in twijfel was ook van het leven. Maar nooit alleen gelaten. Nooit wanhopig. Maar ondanks alles wat hem is overkomen, heeft dat zijn geloof en vertrouwen niet geschokt. En heeft dat zijn zekerheid en vastheid niet aan het wankelen gebracht. Daarom kon hij ook aan de gemeente in Rome schrijven, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Als de dichter in de klaagliederen zegt, de Heer is mijn deel, dan is die belijdenis ingebed. In woorden als hopen, zoeken, verwachten, verbeiden. Dat de Heere mijn deel is, wordt niet altijd duidelijk ervaren of altijd zonder aanvechting of twijfel bezeten. Maar daar staat tegenover, gemeente, dat het bezit niet afhankelijk is van een psychische gesteldheid. Waardoor je de ene dag wel in de boom zit en de andere dag eronder. Zoeken en verwachten is niet hebben. Wij bezitten alles in hem, de Heer Jezus Christus. Als hij verhoogd is, zal hij alle tot zich trekken. Zo zal het ook gebeuren in de dag dat de aartsengel blaast en de graven geopend zullen worden. We bezitten alles in hem. En daarom is het nodig dat we iedere dag weer onze harten opheffen tot hem. Iedere dag weer bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is gezeten, aan de rechterhand van God de Vader. Toen hij is opgevaren ten hemel, heeft hij de gevangenis waarin we van nature zaten opgesloten, gevangen genomen. Hij is opgevaren ten hemel om zijn strijdende gemeente op aarde gaven te kunnen geven. En zo vernieuwt hij de krachten van zijn kinderen iedere dag weer opnieuw. Daarom kon David ook naar waarheid getuigen, al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Telkens weer probeert de Satan een mens los te weken van Christus. Maar dan is daar die biddende hoge priester, die er weet van heeft dat de boze ons wil ziften als de tarwe. En die bidt dat ons geloof niet ophoudt. En dat we ons blijven vastklampen aan dat evangelie van de vrije genade Gods. En blijven schuilen achter dat verzoenend bloed. En de Heilige Geest die het uit Christus neemt, schrijft het in onze harten. Versterkt ons en verzegelt ons. Gemeente, Satan loopt zich stuk op de belijdenis van de dichter van de klaagliederen. Loopt zich stuk op de mens die te midden van het oordeel en te midden van de ellende en rampspoed blijft belijden. Uw barmhartigheden hebben geen einde en uw trouw is groot. Vers 22 en 23. De Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Te midden van verwoesting, ellende, verdriet, rouw, pijn, staat een man die zijn schuld belijdt voor God. En we zagen hoe de Heer in een ogenblik de droefheid veranderde in zegen. We zagen hoe zijn opzien tegen het leven en al zijn moeite veranderde in een vast vertrouwen in Gods barmhartigheid en genade. Vers 32 schrijft hij het ook, maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich zijner ontfermen, naar de grootheid zijner goede tierenheden. Blijft er nog één punt over, gemeente, waar ik uw aandacht voor wil vragen. Dat is dat vers 27. Er staat dan, en ik lees het nou uit de Statenvertaling. In vers 27 staat er, het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Punt. Als je dat leest, dan vraag je je toch af, over welk juk heb je het nou? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? En waarom moet ik dat in mijn jeugd dragen, wat dat dan ook is? Waarom is dat goed voor een man? Het is dan net of dat die woorden in de lucht hangen. Maar gemeente, dat is niet zo. Jeremia komt hier in dat 27e vers, komt hij terug op een andere uitspraak die hij al eerder heeft gedaan. En die staat in Klaagliederen 1, vers 14a. U zou er voor uzelf eens een streepje bij moeten zetten. Klaagliederen 1, vers 14a. dan staat daar: het juk mijner overtredingen is aangebonden door zijn hand, de hand van God. Zij zijn samengevlochten. Ze zijn op mijn hals geklommen. Het juk mijner overtredingen. Dat is de schuld die in Adam op ons rust. En die ons van nature scheidt van God. Gemeente, daar kun je langsheen leven. Ook als je het gehoord hebt, kun je langsheen leven. Maar in het geval van Jeremia, en in het geval van al Gods kinderen, maakt de Heere daar een bundeltje van. Hij vlecht ze samen, onze overtredingen. Jeremia zegt, door zijn hand is dat gebeurd. En hij heeft het op mijn hals gelegd. Het was er altijd. Ik voelde het altijd. Het drukte me neer. Het juk mijner overtredingen. Een juk. Weten de kinderen dat nog? Een juk, dat is een hout met twee boogjes erin. En die wordt op de hals gelegd van twee ossen of van twee paarden. Daardoor kunnen die twee dieren samenwerken voor de ploeg lopen en de grond ploegen. Je loopt er altijd één mee. Je loopt niet alleen onder zo'n juk. Altijd twee. Nou zou je afvragen wie loopt er nou mee onder die andere opening? Van nature is dat de boze, die heeft die plaats ingenomen, die loopt naast je. En hij probeert een koers aan te geven. En hij leidt je bij de Heere vandaan. Het is dubbel zwaar. Het pakketje van de overtreding is door Gods hand samengebonden, op de hals gelegd. En dan te weten en te ervaren die zuigkracht van de boze naast je. Als je zo'n pakketje op je nek hebt. Wat gebeurt er dan met je? Ja, ieder kind van God, ook hier in de zaal, weet het. Dan komt er een behoefte naar waarheid. Dan komt er een intens verlangen naar de gerechtigheid van God in Jezus Christus. Dan komt er het verlangen naar de vertroosting door de Heilige Geest. Die al die door Christus verworven heilsgoederen indraagt in ons hart. En ze ons toerekent alsof we ze zelf hebben verricht. Dat gebeurt er. Zolang een mens niet overtuigd is geworden van zonde, is er bij hem ook geen plaats voor de genade. En is er ten diepste ook geen behoefte aan. God liefhebben zonder kennis van ellende is dan ook niet mogelijk. Dat pakketje op de hals, dat drijft een mens uit naar Christus. Dat drijft een mens uit naar Christus. Kom ik bij de Heere Jezus en val hem te voet. Dan zegt de Heere Jezus tegen je: neem mijn juk op je. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan zeg ik, Heere, waarom is uw juk zo zacht? En waarom is uw juk niet verwondend? En wat gebeurt er met dat pakketje op mijn hals? Dan zegt de Heere, dat pakketje dat neem ik over. Ik draag jouw last. Dan zeg ik, Heere, wie loopt er naast me onder die tweede boog? Dan zegt de Heere Jezus, daar kom ik lopen. Ik geef de weg aan. En ik leid je naar de zaligheid. Mag iedereen zo naar u toe komen, Heere? Zegt de Heere, ja. Ja. En doordat Hij bij ons onder het juk loopt, zijn we ook nooit meer alleen en verlaten. Ja, gemeente. Gezegend zijn de jukdragers. Amen.